Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 22, de versen 31 en 32. 31 en 32 van Lucas 22. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Ja, gemeente, het gaat er nu om spannen in het lijden van Christus. Het verblijf in de opperzaal is ten einde. Het laatste Pascha is gevierd. Het eerste avondmaal bediend. En Jezus heeft daar in de paaszaal heel wat woorden gesproken die niet door Lucas zijn opgetekend, maar die vinden we in het Johannesevangelie, vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17, waaronder het hoge priesterlijke gebed uitgesproken in de paaszaal. En zo dadelijk vertrekt hij naar Gethsemane. Dan kruipt daar de heiland door het stof. Maar ook zijn discipelen, wie Jezus volgt, deelt in zijn lijden. Ook zijn discipelen zullen het niet gemakkelijk krijgen. Het komt er ook voor hen nu op aan. En daar gaat Jezus hen op wijzen. Dat geldt voor hen allemaal. Alle 11 die na het vertrek van Judas nog zijn overgebleven. En dat het voor allemaal geldt, dat kunt u zien aan dat woordje u lieden. De Satan heeft u lieden zeer begeerd. Jelui, zeggen ze op Urk. Gully, zeggen ze in Brabant. U lieden. Maar het geldt voor Simon wel zeer in het bijzonder. Simon, Simon. Dat Jezus hier zijn oorspronkelijke naam noemt en niet de naam Petrus. Daar is in de loop der eeuwen veel aan opgehangen. De Heere zou hier willen duidelijk maken dat hij die naam Petrus niet waard was. Rotsman, rots in de branding. Dat zou die niet waard zijn. En daarom zou de Heere Jezus hier teruggrijpen op zijn eigenlijke naam, de naam van zijn afkomst. Maar ik denk, gemeente, dat die vlieger toch niet opgaat. Hè? En dat men dan te veel hangt aan het gebruik van deze naam. Want ik wijs u erop dat hij in vers 34... Ik zeg u, Petrus, Petrus, de haan zal heden niet kraaien. Daar gebruikt hij dus wel weer gewoon de rotsnaam. De naam die hij er later van Jezus bijgekregen had, de genadenaam, zullen we maar zeggen. En u ziet dus dat hij de namen gewoon door elkaar heen gebruikt. En dat is ook bij de andere evangelisten zo. Simon, Petrus en ook de dubbele naam Simon Petrus. We komen ze alle drie in de evangelie tegen. Cephas, Cephas. Dat is de vertaling, de Aramese vertaling van de naam Petrus. Die komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. Dus je moet achter het gebruik van de naam Simon hier niet al te veel zoeken doen. Wel is belangrijk de herhaling. Simon. Simon. Want overal in de schrift waar die herhaling gebruikt wordt, daar wordt een geweldige nadruk gelegd op wat er volgt. Samuel, Samuel, heeft bij zijn roeping tot profeet. Abraham, Abraham, op de berg Moria. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voorwaar, zeg ik u. Dat legt allemaal een geweldige nadruk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik zou nog wel meer voorbeelden kunnen noemen, maar dat ga ik allemaal niet doen. Het mogen u duidelijk zijn dat zo'n herhaling van namen en van woorden, dat dat een geweldige klem legt op wat er volgt. En dan staat er ook nog het woordje ziek bij. Een woordje waar we gauw overheen lezen. Maar het zijn soms ook nog maar weer de kleine woordjes die het hem doen. Ziet, dat wil zeggen, nota bene. Let op. Want wat volgt is extra belangrijk. Je komt dat woordje nog wel eens tegen in de Bijbel, dat woordje zie of ziet. Let op. Een uitroepteken. En wat is dan zo belangrijk? Wat is er dan zo indringend? Jezus maakt zijn discipelen en Petrus in het bijzonder bekend dat Satan weer bezig is. Ja, je bent weer bezig, hè? Weten we het nog uit de geschiedenissen van Job? Een paar jaar geleden over gepreekt een aantal keren. En in die eerste preek over Job. Je bent weer bezig, hè? Ja, hij was zeker bezig. En hoe? Hij is ook nu weer bezig. Want hij is bij God gekomen, zoals hij ook in de geschiedenis van Job bij God kwam. En hij begeert hen allen, alle elf, te ziften als de tarwe. Hij heeft tegen God gezegd, ja, die discipelen van Jezus, dat is een mooie boel. Dat is een mooie boel. Hij denkt dat hij trouwe volgelingen heeft, dat denkt hij. Maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn waardeloze kerels en dat zal ik aantonen. Geef ze mij, geef ze in mijn macht, geef ze aan me over. Sta mij toe dat te doen en ik zal u aantonen dat er iets bij hen niet klopt. Dat ze zelf niet kloppen. Zo deed hij dat tegen Job ook. Ja, Job, rechtvaardig, vroom, godvrezend, wijken van het kwaad. Ja, zei de Satan. Ja, maar dat doet hij om de hep. Dat doet hij om de hep, zeker weten. Als u alles van hem afpakt, dan is het over. Dan zegt hij u, gedag. Dan zal hij u in uw aangezicht, waar u bij staat, zal hij u zegenen, gedag zeggen. Dan gaat hij bij u vandaan. En zo is het, zegt Satan tegen de Heere God. Jezus maakt het bekend, hè, wat Satan gedaan heeft in de hemel. Dat hij daar naartoe gegaan is en gezegd heeft, die discipelen geeft hij maar eens bij mij op de korrel. Breng die maar eens bij mij op de korrel. Dan zullen we wel eens zien wat er van wordt. Ik zou ze wel eens willen hebben op mijn zeef. Op mijn wam, waarmee men het koren zuivert. U hebt er vast wel eens van gelezen in de Bijbel, hè, dat wannen en dat zuiveren van het koren, dat werd vaak gedaan op een wat hooggelegen plaats. En dan zo'n zeef, die had tweeërlei functies, zo'n wan. Aan de onderkant liet hij door het stof en vuil wat er tussen het graan zat. Dat zakte naar beneden, dat viel op de grond. En het kaf van het koren, daarvoor ging men naar een hoge plaats toe, op een heuvel of zo, waar veel wind staat, dat blies de wind er vanaf. Men schudde dat op en de wind die moest dan het kaf meevoeren en wegdoen. En zo werd het koren gezuiverd. Ik wil ze wel eens in de wam hebben. Op de zeef. Ik wil ze wel eens ziften, zegt de Satan. Dan zullen we wel eens zien of het koren is. Of zand dat op de grond valt. Dan zullen we wel eens zien of het koren is. Of kaf. Dan zullen we zien dat ze er allemaal als kaf uit tevoorschijn komen. Want Jezus denkt wel dat hij trouwe volgeling heeft. Maar die heeft hij niet. Ze zijn in de aard van de zaak geen haar beter dan Judas. Gemeente, en dat maakt nou de Heere Jezus aan Petrus en de andere discipelen bekend. Dat de Satan dat van plan is. Job wist nergens van, hè? Aan Job is het niet bekendgemaakt. Job wist niet wat er in de hemel was gebeurd. En dat Satan erachter zat. Maar de Heere Jezus maakt het hier aan zijn discipelen wel bekend. En met name dus aan Petrus, de voornaamste van de elf. Want het is eigenlijk net als bij David. David had ook drietallen van voorname medewerkers. En de voornaamste van die drie was die en die en die. Hij had twee drietallen. Het eerste drie waren belangrijker dan de tweede drie. Nou, zo had de Heer Jezus heel opvallend er ook drie. Drie van zijn discipelen die met hem mee mochten straks de hof in. Die er ook bij mochten zijn bij de verheerlijking op de berg. Drie die er ook bij waren toen het dochtertje van Jairus uit de doden werd opgewekt. Zeg maar de kern van de discipelkring. En Petrus was daarin de eerste. De andere twee waren de zonen van Zebedeus. Petrus was daarin de voornaamste van die drie. Petrus, die was ook door de Heer Jezus de rotsman genoemd. En hem was de sleutel van het hemelrijk gegeven. Petrus, dat was ook altijd Haantje de voorste. Altijd de man die het altijd wist, hè, die altijd zijn woordje gereed had. Altijd wel een antwoord wist te geven, ook vaak namens de rest. Hij was duidelijk de leider in de discipelkring. En hij, als de voornaamste, is dan ook het grootste doelwit. Daar heeft Satan ook het meest op gemunt. Want als hij dat nou van de voornaamste discipel kan bewijzen dat het niks is, dan geldt het automatisch natuurlijk ook voor heel de rest. Ze zullen dus in verzoeking gaan komen. En vandaar dat Jezus, als ze straks in de hof komen, Gethsemane, dat ook enkele keren tegen hen zegt, waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Daar begint de Heer Jezus meteen al mee, als ze in de hof komen. Want het gaat er om spannen. De duivel is wat van plan. En wat betekent dat nou, hè? Waken en bidden dat je niet in verzoeking komt. Dat zou je verkeerd kunnen opvatten. Je zou kunnen opvatten dat dat zou betekenen dat je dus voor de verzoeking gespaard zal blijven. Dat die verzoeking niet komen zal. Dat je er niet in komt. Dat je er dus niks mee te maken zult hebben. Maar dat is de betekenis van die woorden niet. Ook in het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat betekent niet, Heere God geeft, dat er geen enkele verzoeking zal zijn. Dat kunnen wij niet vragen. Dat mogen wij ook niet vragen. Verzoekingen en beproevingen zullen er wezen. En de duivel die zal altijd bezig zijn om Gods kinderen aan te vallen. De boze die doet dat. Die doet dat. Daar kun je stellig op rekenen. Die doet dat altijd en immer bij al Gods kinderen. Die zit geen ogenblik stil. Dus je kunt niet vragen, mag ik daar helemaal niks mee te doen hebben? Nee, leid ons niet in verzoeking erin. Dat wil zeggen dat ik erin struikelen en vallen zal. Dat ik er door ingekapseld wordt. Dat ik erin vast kom te zitten. Dat ik erin meega. Dat is in verzoeking komen. Dus erin wordt opgesloten en door wordt opgeslokt dat ik eraan toegeef. Waakt en bid, zegt Jezus, dat dat niet gebeuren zal, want je weet wat ik je heb gezegd. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om u te ziften, om u op de werpschoffel te nemen. Om u te ziften als de tarwe. Weet wat ik u heb gezegd. Waak dan en bid dat je niet in zijn strikken verzeild raakt. En dat je niet zo dadelijk bij de eerste de beste bries van de zeef wordt gestoven. Waakt en bid dat de verzoeking niet de overhand op je zal krijgen. Dat is de betekenis van die woorden. Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. En de Heer Jezus die zegt dat nog straks als ze de hof uitgaan, als ze de derde keer geslapen hebben, dan zegt de Heer Jezus dat nog tegen zijn discipelen. Want het zal er nu om gaan spannen. Hoe zal het hen vergaan? Wij weten dat Job door een bijzondere genade van God, dat mag je wel zeggen, als een mens in de heetste verzoekingen staande mag blijven, en Job is staande gebleven, dat is een buitengewone, bijzondere genade van God, als je dan voor struikelen wordt bewaakt. Dat is een bijzondere genade van God. En de Heer Jezus zelf, is die ook door de verzoekingen heen gegaan? Jazeker. Jazeker, maar hij is er ook niet in gestruikeld. Hè? Denk maar aan die 40 dagen. Toen hij niet at en dronk in de woestijn. Wat een verzoeking. Maar hij is daar niet ingekomen. Hij is daar niet door overheerst geworden. Niet in meegezogen. Hij heeft met het woord de verzoekingen weerstaan 40 dagen, 40 nachten lang. En wat dacht u, gemeente, aan het kruis? Toen de scharen tegen Jezus riepen, indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. Was dat ook nog niet zo'n duivelse verzoeking? Want als je het toch gedaan had, als je er toch op ingegaan was, dat zou toch vreselijk zijn geweest. Dan zou alles verloren zijn geweest. Dan zou er geen redding zijn teweeg gebracht. Dat was nog zo'n duivelse verzoeking op het laatst. Eigenlijk dezelfde verzoeking als in de woestijn. Indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze stenen dat ze broden worden. Dan hoeft u toch immers geen honger te lijden. Dat kunt u toch zelf voorkomen? Diezelfde verzoeking komt bij het kruis terug. Indien gij Gods zoon zijt, dan hoeft u hier toch niet te lijden aan dat kruis en te sterven. Dan kunt u er toch eenvoudigweg afkomen. Diezelfde duivelse verzoeking keert daar terug. En de ware Adam, de zoon van God, hij heeft de verzoeking weerstaan. Hij is met het zwaard des geestes, dat is Gods woord, opgetreden. En hij heeft de duivel weggehoond. Ook aan het kruis heeft hij naar die duivelse stem niet geluisterd. Hij is veel harder verzocht dan wie anders dan ook. Maar hij is Hij is staande gebleven. Door eigen verdiensten, door eigen kracht. Dat is nog weer anders als Job. Die is door genade staande gehouden. Maar Jezus is staande gebleven. Door eigen verdiensten, door eigen kracht. En hoe zal het dan nu met zijn discipelen gaan? En met ons? Jezus laat hier in deze waarschuwing al horen, niet goed. Satan heeft u die den zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Hij is bij God geweest. Geef ze maar aan mij. En dat gaat ook gebeuren. Ze komen op de zeef. En dan staat er, als gij straks bekeerd zult zijn. Ja, dat geeft al aan, hè? Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed met Petrus. Dat staat in het enkelvoud. U, als gij straks bekeerd zult zijn. Gij staat in het enkelvoud. Zoals ook al, ik heb voor u gebeden in het enkelvoud staat. Dat richt zich vooral op Petrus. Het gaat niet goed met alle elf niet. Want ze zullen allemaal vluchten. Ze zullen hem allemaal verlaten. En ze hadden allemaal gezegd, dat staat in een andere evangelie, ze hadden allemaal gezegd dat ze trouw zouden zijn. Maar Jezus richt zich hier toch voornamelijk nu tot Petrus. Het gaat niet goed. Hij zal bezwijken. Hij, de haantje, de voorste, hij die altijd alles kan. Hij die met Jezus in de dood en in de gevangenis zou gaan, die de scherpste stormen wel zou kunnen doorstaan. Hij wiens korreltje, wiens graankorreltje, ook bij windkracht 12 nog wel op de zeef zou blijven liggen. Hij gaat er niet vanaf. Hij zal blijken geen kaf te zijn en geen stof dat door de zeef naar beneden valt. Hij blijft wel liggen op de zeef. Ja, Petrus die geeft hoog op van eigen voornemens en van eigen kunnen. Jezus zegt van niet. Hij waarschuwt hem. Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt, Petrus. Kunt gij, Petrus, dan niet 1 uur met me waken, zegt hij straks in de hof. Kunt gij dan niet 1 uur met me waken? Petrus is niet wakker. Hij waakt niet tegen de verzoeking in. Hij bidt niet, verlos mij van den boze. Hij is niet wakker, hij steunt op eigen kracht. En daarom zal hij struikelen en vallen. De duivel hoeft nog niet eens windkracht 11 of 12 te laten komen om Simon Petrus van de zeef te blazen. Windkracht 4 of 5 is ook al genoeg. Want laten we nou eerlijk wezen, gemeente, wat had Petrus nou eigenlijk te verduren daar in die zaal van die hoge priester? Dat was toch eigenlijk maar heel weinig. Een dienstmeisje dat zei van, bent u er ook niet een van hem? Hij liep helemaal geen gevaar van de dood of van de gevangenis. Helemaal niet. Een dienstmeisje dat een opmerking maakte van, was jij er ook niet een van hem? En daarna nog een en nog een. Liep hij daar direct levensgevaar? Nee. De meester, die daar voor Caiaphas zat, ja, die zouden ze des doodswaardig gaan oordelen. Maar de discipelen, nee, die waren op dit moment niet in beeld. Die werden niet gezocht of gevangen. Hij liep eigenlijk helemaal niet zoveel gevaar. Windkracht 4, windkracht 5, meer was het niet. Maar hij viel door de mand. Hij werd weggestoven van de zee. Hij werd gezift als kaf. Als kaf dat wegstuift voor de wind, zegt de eerste psalm, over de goddelozen. Als kaf dat wegstuift voor de wind. Ja, Petrus. Petrus steunde namelijk op eigen kracht. En wie meent te staan? Ja, juist die. Die meent te staan. En die er een hoge dunk van heeft, moet toezien dat hij niet valt. Hoogmoed komt altijd voor de val. Voor de verbreking zal het hart des mensen zich verheffen, staat er in het Spreukenboek. Voor de verbreking gaat altijd de verheffing van het hart uit. En dan ga je de mist in. Eigen kracht en onderschatting, onderschatting, dat is ook altijd gevaarlijk, lieve mensen. Onderschatting van de tegenstander. Overschatten van je eigen kracht. En het onderschatten van de kracht van de tegenstander, dat is funest. Als je dan niet wakker bent, waakt en bidt, om bewaard te mogen worden voor den boze, dan word je een eenvoudige prooi van de wind. Daar hoeft het niet eens hard voor te waaien. Als je namelijk de tegenstander onderschat. Ja, dat deden ze in, voor de oorlog ook al, voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland hier, ons eigen land. Toen Hitler Duitsland in opkomst was en dreiging in vertoonde, toen vertrouwden wij op ons eigen leger. En wij vertrouwden dat de vijand ons niet aanvallen zou, dat het er niet van zou komen. En dus we overschatten als Nederlandse volk onze eigen kracht. En we onderschatten de intenties, de bedoelingen van de vijand en de macht van de vijand. En toen was het dan ook in 5 dagen tijd gebeurd. In 5 dagen tijd was er de capitulatie. Want dat is altijd het meest gevaarlijke wat je doen kunt, hè. Je eigen krachten overschatten, die van de vijand onderschatten. En dat was nou precies wat Petrus deed. Hij was de rotsman. Hij stond sterk. Hij zou wel dit en hij zou wel dat. Hij zou met Jezus wel in de gevangenis zijn leven zelfs voor hem geven, staat er in een andere evangelie. Maar hij onderschatte de tegenstander. De list van de boze. Hij viel bij het eerste het beste briesje al. En daar stond... kraaide de haan. En wat is er toen dan gebeurd, gemeente? Is Petrus toen te pletter gewaaid? Hij stoof inderdaad als kaf weg. Nou, dat kaf, dat vind je nooit meer terug. Al zou je het willen gaan zoeken. Gewoonlijk doet men dat niet, kaf zoeken. Maar al zou je het willen gaan zoeken, dat vind je nooit meer terug. Je zou zeggen, dan is het verloren nu met Petrus. Dan is het gedaan. Als je niet gewaakt en gebeden hebt, ja, dan is het ook je eigen schuld. Hij was een gewaarschuwd man en een gewaarschuwd man telt voor 2. Jezus had gezegd, Satan heeft u lieden zeer begeerd, hè. Heeft op aangedrongen u te mogen ziften als de tarwe. Hij wist wat eraan zat te komen. En Jezus had in de hoofd ook nog een en ander maar gezegd, wat nou, dit nou dat ge niet in verzoeking komt. Maar het was slapen, slapen en nog eens slapen. 3 keer over kwam die terug en hij vond hen slapende. Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nou ja, dan verdien je toch als kaf te worden weggestoven, nietwaar? En nooit meer te worden teruggevonden. Ja, gemeente, als je als discipel van de Heer Jezus ten val komt door eigen schuld, door eigen achterloogheid, door eigen hoogmoed, ja, wat jou betreft dan, Als het van jou afhangt, dan is het een verloren boel. Dan word je nooit meer gevonden. Maar Jezus zegt, het hangt niet van jou af, Petrus. Wat is dat een wonder, hè? Wat is dat een wonder dat Gods kind, al komt hij ten val, de rechtvaardige struikelt wel 5 maal. Maar hij komt terug. Staat ook in het Spreukenboek. En in Psalm 37, die we straks zullen zingen. Als de rechtvaardige slibbert met zijn voet, dan wordt hij toch nog opgevangen. Hij slibbert wel. Hij valt wel. Hij struikelt. Hij struikelt over Jezus. Want hij erkent hem niet. Hij erkent hem niet voor de mensen. Hij loochent zijn naam. Ik ken die mens niet. En dan ben je ook niet van hem. Als het van Petrus had afgehangen, was het over en uit geweest. Geen retour meer. Maar gemeente, dat kan niet gebeuren. En waarom niet? Omdat Jezus tussen beiden komt met zijn voorbeden. Hij is al tussen beiden gekomen. Ik heb voor u gebeden. Ik heb het al gedaan, Petrus, van tevoren al. Ik heb voor u gebeden. Je kunt het ook zo opvatten als, ik zal dat zeker gaan doen. En die betekenis kan het ook hebben, dat het in de verleden tijd wordt gezegd, met de bedoeling van, ik zal dat zeker ook gaan doen. En de Heer Jezus is het ook blijven doen. Ook toen hij daar in de zaal van de hoge priester zat. En Petrus aankeek. Met kraaien van de haan. Toen keek hij Petrus aan. En toen moet er ook wel een gebed in hem zijn hart zijn geweest. Voor die vallende Petrus. Dat wegstuivende kaf daar. Dat wegstijvende kaf. Die verloren mensen. Als het van Petrus en van ons afhangt, lieve mensen. Dan is het over en uit. Iedere keer als we struikelen en vallen. Dan is het over en uit. Wat? Als het van ons afhangt, dan is er afval der heiligen. Als het van ons afhangt. Maar het hangt niet van ons af. En daarom is er geen afval der heiligen. Want de raad van God kan niet verbroken worden, zeggen onze dorste leerregels zo prachtig. En het werk van de Heilige Geest kan niet teniet gedaan worden. Niet totaal en niet finaal kan het afgelopen zijn met een vallend kind van God. Hij wordt opgevangen, hier zegt Jezus, door de voorbeden van de hoge priester. Hij heeft daar in de opperzaal ook het hoge priesterlijke gebed gebeden. Ik bid voor ze. Dat hebben ze ook allemaal gehoord, hoor. Die discipelen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die jij mij gegeven hebt. Want zij zijn u. En ik bid dat gij ze bewaart voor den boze. Ook als ze in de zonde vallen, dat ze toch bewaard mogen blijven voor de diepste val, namelijk de totale afval. Dat ze u zullen zegenen en vaarwel zullen zeggen. Nee, dat heeft Petrus niet gedaan. En dat is niet aan Petrus te danken, dat is aan die voorbeden te danken. Aan dat ik heb voor u gebeden, Petrus. Dat uw geloof niet zou ophouden. Want hij heeft daar in de zaal van de hoge priester niet gezegd. En ik wil nooit meer met Jezus en nooit meer met God van doen hebben. Nee, toen Jezus hem aankeek. Toen smolt zijn hart. Toen werd hij door droefheid en berouw bevangen. Hij zag Jezus in de ogen en hij hoorde het kraaien van de haan. Zo snel al, hè? Nadat de Heer Jezus dit gezegd had, is het allemaal gebeurd. De hof van Gethsemane, de gevangenneming. Nou, toen naar Caiaphas en daar gebeurde het al. Daar gebeurde het al, een paar uurtjes later. paarden staat in dezezelfde nacht. Eer de haan gekraaid zou hebben, zegt de Heer Jezus. En de hanen beginnen vroeg hoor, met kraaien. Die beginnen zo vroeg. Die beginnen soms midden in de nacht al met hun hanen gekraaid. Zo snel zal het gebeuren, Petrus. Zo snel is het ook gebeurd. Maar Gods kind, gemeente, zal niet te pletteren vallen. Als God eenmaal met zijn genade in je werkt en gewerkt heeft, als er een eerste bekering komt, dan komt er ook nog een tweede. Dan is er bij de val terugkeer. Denk maar eens aan David. Was ook zoiets. Uria en Batseba. Nathan kwam en hij kwam in de schuld. Saul kwam niet in de schuld. David wel. Judas kwam niet in de schuld. Niet in een waarachtig berouw. Petrus wel. Daar zie je dat ze opgevangen worden. Hè? Dat hun geloof niet ophoudt. En bij David zie je het zelfs een tweede keer. Als hij aangeport wordt om het volk te tellen. Zit op de Satan achter. Hij zal wel eens aantonen dat David een koning van niks is. En dat hij helemaal niet een man is naar Gods hart. En hij krijgt zijn zin, David doet het. Maar zodra de profeet God bij hem gekomen is. En David zijn zonde heeft beleden. Ik heb gezondigd, wat hebben deze arme schapen gedaan. Dan houdt bij de offeranden de plaag ook op. Hè? Dan blijft Jeruzalem voor de pestilentie gespaard. Dan is God genadig. David mocht ook die tweede keer terugkeren op zijn schreden. Hij kwam tot inkeer, tot bekering. Zijn geloof hield niet op. Het werk van God is niet totaal en finaal in hem uitgeblust. Daarom is het vallen nog wel erg. Natuurlijk doe je daar God diep verdriet mee. Natuurlijk toren je daar de Allerhoogste mee. Wat moet Christus ook voor een verdriet gehad hebben toen hij Petrus aanzag. Wat moet ook het verdriet in zijn ogen hebben gestaan. Vallen is erg. Maar Gods kinderen komen niet totaal en finaal ten val. Dat zie je in de hele Bijbel. En dat zie je hier ook bij Petrus. Als Jezus hem aanklaagt, gaat hij naar buiten. En hij weent daar bitter. En dat zijn geen krokodillentranen geweest, beste mensen. Dat zijn tranen geweest van een wezenlijk berouw. Ik ben kaf. Ik ben kaf gebleken te zijn. Op de weegschaal, op de zeef moet ik zeggen. Ik ben kaf weggestoven. Door de wind. Maar Jezus zorgt ervoor dat het geen eclips wordt. Een eclips, dat is een zonsverduistering. Dat woord wordt hier ook gebruikt trouwens. Dat uw geloof niet ophouden, dat het niet op een eclips uitloopt. Op een totale zonsverduistering uitloopt. Zoals dat op Golgotha 3 uren zal gebeuren. Nee, met Petrus geloof is dat niet gebeurd. Het is niet op een eclips uitgelopen, op een totale verduistering van de zon. Zijn geloof heeft niet opgehouden. En dat is toch alleen maar te danken aan ik bid voor hen. Ook voor jou, Petrus. Ook voor jou, gevallen mens. Als je in waarachtig berouw, dat waarachtige berouw, dat is eigenlijk al vrucht van mijn voorbeden. En dat komt niet uit jou voort hoor. Als het van jou afhing, was het verloren. Was het echt verloren. Als je gevallen bent, dan is het echt mis met je. Mis met je. Als het van jou moet afhangen. Dan moet je niet denken van, ja maar, dat zal nog wel weer goed komen. Nee, dat komt dan niet meer goed. Hè. Dan is die voorbeden van Jezus nodig. En die zal ervoor zorgen dat je terugkeert. Dat je tot berouw komt, tot inkeer komt en dat je weer om genade smeekt. En dat je weer in je oude staat wordt hersteld. Zo is het ook met Petrus gebeurd. Hè. na die eerste bekering. Hij was al bekeerd bij de prediking van Johannes de Doper bij de Jordaan. Daar was hij ook gedoopt. In de Jordaan. Dat was zijn eerste bekering. Maar gemeente, u ziet het, hè? Een bekering is niet eenmalig. Er kan ook een tweede en een derde en een vierde en een tiende en een dagelijkse bekering nodig zijn. Die is zelfs nodig. Je ziet hier dat de Heer Jezus over een tweede bekering spreekt. Als gij eens zult bekeerd zijn. Straks zul je bekeerd worden. Dankzij mijn voorbeeld. Dankzij het feit dat je geloof niet ophoudt door mijn voorbeden. Daar hoort bekering altijd bij natuurlijk. Hè? Als dat geloof niet ophoudt, dan keer je ook op je schreden terug. Dan beleid je je afval. De diepte van je schuld. Dat je dat God en jezelf hebt aangedaan. En dat je de Satan gelijk hebt gegeven. De Satan gelijk gegeven. Die gezegd heeft, het is niks met je. Het is ook niks met je. Helemaal niks met je. Dat heb je zelf bewezen dat dat waar is. Dat had Petrus ook bewezen. Dat hij helemaal geen waardige discipel van de Heer Jezus kon zijn. Dat had hij volop bewezen. Het was niks met Petrus. Satan had gelijk gekregen. Maar de Heer Jezus die steekt er een stap. Dat doet hij vooral degene die hem kennen. En dan moet je niet denken van nou dan is het ook niet zo erg als je valt. Want dan komt het toch allemaal weer goed. Het is wel erg dat je valt. Je onteert er de Heer mee. Je kwetst er je eigen ziel mee. Dat heeft ook Petrus gedaan. Dat heeft hij geweten ook. Hij weende bitter. Bitter. Heel erg bitter. Maar de Heer Jezus ving hem op. In zijn diepe val. Met de armen van zijn liefde. En zo doet hij met altijd. Hij vangt ze op. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En ja, daardoor komt er bekering. Hè? Petrus komt tot inkeer, tot berouw. En straks wordt het weer goed. Hè? Op de eerste dag der week is de Heer Jezus al aan Simon verschenen. En later bij het meer van Galilea is die, waar de andere discipelen bij zaten, in ere hersteld. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Gij weet dat ik u lief heb. Ook zijn liefde was niet opgehouden. Nee, allemaal dankzij die voorbeden van Christus. Niets was er van Petrus bij. Het was allemaal dankzij de meester. Die grote, hoge priester. En jij, Petrus, als je eens bekeerd zult zijn, die volgende bekering, die tweede bekering. Versterk dan mijn broeders. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Ja, dat moeten we nog wel eventjes bezien, wat hij daarmee bedoelt. Want het valt me op, gemeente, dat ik daar eigenlijk in de uitleggingen maar weinig over lees, over die woorden. Ook in de kanttekening van de Statenbijbel. Als u daar kijkt, dan ziet u dat er helemaal niets meer opgemerkt wordt. Behoeven die woorden dan geen verklaring? Nou, en of zou ik zeggen, die behoeven zeker verklaring. En het valt me op dat ze dat niet hebben gedaan. Waarom dat ze dat niet hebben gedaan, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. En ik kan me niet voorstellen dat ze geen uitleg hebben geweten. Maar het valt me wel op dat die er helemaal niet staat in de kanttekening. Dat is vreemd. Wat betekent dat? Dat je dan mijn broeders moet gaan versterken. Als je straks bekeerd zult zijn. Hè? Wat betekent dat dan? Het is dus nu anders dan straks. Nu versterkt hij kennelijk de broeders niet. Straks zal hij dat gaan doen. Als hij tot bekering, als hij hersteld is in zijn vorige stand. Dan zal hij dat gaan doen, maar nu niet. Nu niet. Klopt, gemeente. Dat klopt precies. Want Petrus stond ook zijn medebroeders, zijn mededischipelen, in de weg met zijn grote praatjes. Want wat moeten die mededischipelen hebben gedacht toen ze Petrus hoorden zeggen, ik zal ook met u in de gevangenis en in de dood gaan? Wat moeten die hebben gedacht Toen Petrus zo hoog opgaf over zijn eigen krachten, meer dan dat de anderen dat konden. Ja, die spraken ook wel over hun eigen trouw, hadden het ook te hoog in de bol. Maar Petrus was de rotsman, die stak boven alles uit. Nou, dan moeten de broeders hebben gedacht van, dan is het met ons nog niet zoveel gesteld, hè. Die Petrus, dat is nog eens iemand, hè. Dat is nog eens iemand. Nou, vergeleken daarmee zijn wij eigenlijk maar krullen, jongens. Zijn wij eigenlijk maar niks. Ze moeten naar Petrus hebben gekeken, hoog tegen hem hebben opgezien. En zoals bij Petrus is, zo wordt dat bij ons natuurlijk nooit. Hè. Zo stond hij eigenlijk met zijn hoogmoed. Met zijn haantje de voorste zijn, eigenlijk de anderen in de weg. En dat zal straks anders worden. Na zijn nieuwe bekering. Dan zal het anders worden. Dan zal hij juist zijn broeders gaan versterken. In welke zin dan? In welke zin dan? Wel, als dat met Petrus zo kon. Zo diep vallen. En dan toch nog het geloof mogen behouden. Dankzij de voorbeden van Jezus. Toch nog tot bekering komen. Toch nog discipel van de Heer Jezus blijft, dan kan het bij ons ook. Als wij komen te vallen, dan kan het bij ons ook. Als het zelfs voor Petrus kon. Ja, dan mogen ze moed scheppen uit zijn behoudenis, zoals in Psalm 51 staat. We zullen dat zo dadelijk zingen. Het zegt David ook, hè. Als de zondaars horen wat er met David gebeurd is, dan zullen ze zich tot God bekeren, want ze zullen moed scheppen uit mijn behoudenis. Want als het voor David toch kon, als David behouden kon worden die zoveel verschrikkelijks had gedaan, ja, dan kan het zelfs voor de grootste der zondaren die ik ben. Paulus zegt het ook in 1 Timotheus 1. Ik ben een voorbeeld voor degenen die geloven zullen in ten eeuwige leven. Want kon het voor Paulus, die vervolger en die verdrukker, kon het voor Paulus genade, dan kan dat voor iedereen. En dan zal hij dus zijn broeders niet meer tot een last zijn van, ze kijken hoog tegen hem op en ze denken van, nou maar, zoals Petrus, nee, dat zullen wij nooit kunnen, daar kunnen wij nooit bij, hè. Dan zijn wij allemaal nog maar niks, hè. Want Petrus is die grote man. Daarmee stond hij ze in de weg. Straks zal hij hen tot een versterking mogen dienen. Want als ze dan naar Petrus kijken, dan zeggen ze, zie wel. Er is nog genade voor die discipel die zo diep gevallen is, dieper dan wij allemaal. Daar mogen ze zich daaraan optrekken. Daar mogen ze moed uitputten. Zo mag Petrus dan tot versterking zijn voor de rest. Zoals Paulus en David dat ook zijn geweest. Tot versterking voor de rest. Want kon het voor hen? Ja, dan kan het ook nog voor mij, maar niet als het van mij afhangt. Dat komt bij Petrus ook niet. En bij David. En bij Paulus. Niet als het van ons afhangt. Maar alleen door die priesterlijke beden. Ik heb voor u gebeden. En ik zal dat ook zeker dat je tot inkeer komt. Je diepe val tot inkeer komt. Dat je tot berouw komt. En dat je terugkeert van je pad. En dat je geloof niet zal ophouden. Enkel dank zij hem. Amen.